We gaan lezen uit de Bijbel, Marcus 10, versen 31 tot en met 45. Het eerste is een uitspraak van Jezus. Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hem volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun: wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.
Geliefde mensen van de Heer, dit is pater Kolbe. Maximiliaan Kolbe. Een Poolse priester. Hij komt terecht in Auschwitz omdat hij Joodse mensen helpt vluchten. Maar in dat concentratiekamp vergeet hij zijn roeping niet. Hij bidt met mensen en probeert hen te troosten. Op een kwade dag besluit de kampvuurder 10 mensen in een hermetisch afgesloten bunker te laten doodhongeren. Je verstand staat er bestil. En de 10 worden door het lot aangewezen. Daaronder een vader van 2 kinderen. En pater Kolbe richt zich tot de commandant en deze schreeuwt: "Wat mot je, Poolswijn?" In alle rust antwoordt hij: "De plaats innemen van deze ter dood veroordeelde. Waarom? Ik ben oud en ziek. Hij heeft een vrouw en kinderen. En wie ben jij dan wel? Een Pools priester." Zijn verzoek wordt ingewilligd. Nummer 5659 op de lijst wordt vervangen door 16670. In 1982 wordt Kolbe door Johannes Paulus II heilig verklaard. De vader met zijn 2 kinderen zijn daarbij. Kolbe geeft zijn leven als losgeld. Als een bovenmenselijke, bijna messiaanse daad zegt hij: "Neem mij maar." Afbeelding kan wegrutten. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus zegt dit over zichzelf. En daarbij duidt hij zichzelf aan met die raadselachtige uitdrukking: Zoon des Mensen, Mensenzoon. En ook in de lijdensaankondiging die we gehoord hebben, doet Christus dat. Hij zegt dan: "We zijn op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon uitgeleverd zal worden." Die uitdrukking mensenzoon komt uit het Bijbelboek Daniël. Daniël 7 kun je dat vinden. In een visioen ziet Daniël iemand neerdalen uit de hemel. En er wordt van gezegd die eruit zag als een mens. Als een mensenzoon, staat het letterlijk. En aan die figuur wordt een eeuwige heerschappij gegeven en alle volken dienen hem. In sommige Joodse uitleg wordt deze figuur geïdentificeerd als de Messias. In ieder geval duidt Christus zichzelf aan met die mysterieuze titel Mensenzoon. En hij spreekt dan vaak in de derde persoon over zichzelf. De Mensenzoon, die. En de grondtrek van deze mensenzoon is dienen. Letterlijk staat er in het Grieks diakenen. Ons woord dienen komt uit, is in het Grieks diakenen. De mensenzoon, zou je kunnen zeggen, is de ultieme diaken. Een diaken is in eerste instantie een dienaar aan tafel. Een soort ober dus. Iemand die heen en weer loopt met gerechten en die de gasten bedient met eten en drinken. In die tijd ook een smerig klusje, want men eet zoveel dat geregeld de maag geleegd moet worden. En die diakenen, die ruimen dat op. Geen hoog gekwalificeerd werk. Nu kun je op allerlei manieren mensen dienen. Iemand helpen met iets. Vaak is dat heel fijn om te doen. Het is zo dankbaar werk, zeggen we dan. Gelukkig is dat vaak zo, maar lang niet altijd. Want soms is het natuurlijk ook stank voor dank. En dan krijg je er geen energie van. En dan kost het je alleen maar tijd en dan kost het je alleen maar ergernis. Maar soms kan dienen nog veel verder gaan. Je geeft je leven. Je wijdt je leven. En in de uiterste consequentie kan het ook je leven kosten, omdat je in iemand anders plaats gaat staan. Zoals die pater Kolbe. Zoals Christus in onze plaats ging staan om ons te bevrijden. Zover kan dienen gaan, zover kan het diakenschap reiken. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Het begint allemaal met de vraag van Johannes en Jacobus en Jezus. Het zijn de zonen van de Zebedeeus. En Jezus noemt hen zonen van de donder, Boanerges. Echte donderstenen, zou je kunnen zeggen. Nadat Jezus heeft aangekondigd dat hij moet lijden en sterven, maar ook zal opstaan, hebben die twee een vraag. Heer, mogen wij, wanneer u heerst in uw glorie, links en rechts van u zitten? En ze vragen dus om de ereplaatsen aan tafel. Ze willen invloed hebben op de tafelschikking. Want die tafelschikking die vertelt iets over de hiërarchie. Ze vragen dus niet, mogen we helpen aan tafel? Bedienen? Nee, ze willen wel bediend worden. En wat me zo is opgevallen is, is dat Jezus hen niet bestraft. Hij stelt alleen maar een tegenvraag. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink? Kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt zal worden? Hij zegt dus, jullie slaan aan op die glorie. Maar dat gaat wel via een lijdensweg. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink? Opvallend is hun pedante antwoord. Ja hoor, dat kunnen wij. En opvallend vind ik opnieuw dat Jezus hen niet bestraft. Want zijn antwoord luidt: mijn beker zal jullie beker zijn. En mijn doop, die zal inderdaad jullie doop ook zijn. En de lezers, de eerste lezers van het evangelie van Marcus, die zullen zo'n 40 jaar later, als ze dit lezen, direct denken aan wat die twee is overkomen. Het verhaal gaat dat Johannes is gemarteld. Hij werd ondergedompeld in hete olie. Wonderwel overleeft hij het en sterft op hoge leeftijd. Jacobus wordt geonthoofd door Herodes Agrippa. Handelingen 12 kun je dat vinden. Zij hebben dus de beker van Christus gedronken. En de woorden, mijn beker zal jullie beker zijn en mijn doop zal jullie doop zijn, die zijn dus vervuld in hun leven. Maar voegt Jezus eraan toe, of jullie links en rechts van mij mogen zetelen, daar ga ik niet over. Wie daar mag zitten, dat is aan God. Als de andere 10 leerlingen daarover horen, beginnen ze boos te worden op die twee. Woedend worden ze. Letterlijk staat er zoiets als, ze beginnen inwendig te koken. Waarom? Is het morele verontwaardiging? Zo van, zo'n vraag stel je toch niet? Je moet maar durven. Of heb ik me afgevraagd, vragen die twee iets wat ze eigenlijk zelf hadden willen vragen, maar niet durfden? En dan wordt die interessant. Want zo gaat dat wel eens met onze boosheid. Je bent verontwaardigd, maar is dat niet eigenlijk vermomde jaloezie? En ik heb me afgevraagd, de ophef over Siewert van Linden en zijn mondkapjesdeal, zit dat niet op diezelfde wortel? Morele verontwaardiging, natuurlijk. Maar wat zit daaronder? Dan roept Jezus hem bij hen. De twee en de andere 10. In wezen zijn ze hetzelfde. Die twee vragen het dan, maar die andere had het misschien wel willen vragen. Daar staan ze, de 12. En je zou kunnen zeggen, daar staat de kerk in spe. Jullie weten hoe dat toegaat in de wereld. Volken worden onderdrukt door hun eigen heersers. Ze misbruiken hun macht. Wat is dat toch? Dat overal waar mensen macht hebben en andere mensen afhankelijk van hen zijn, waar er stevige hiërarchische structuren zijn, kwetsbare mensen worden misbruikt. Wat is dat toch? We horen een continue stroom van verhalen daarover. Eerst was het de kerk en de seminaries. Toen de filmwereld. De sportwereld. Vorige week zag ik bij Jinek een danseres. Die vertelde dat dat even goed speelt in de danswereld. Wat is dat toch? Mensen raken levenslang beschadigd. Door misbruik, seksueel misbruik. Het zit in de haarvaten van de samenleving. Overal waar macht is, lopen we dat gevaar. Het zit blijkbaar ook als mogelijkheid diep in ons allen. Dat zulke dingen gebeuren. Zo mag het bij jullie niet gaan. Als je dan al belangrijk wil zijn, moet je anderen willen dienen. Als je dan de voornaamste wil zijn, moet je bereid zijn om anderen als slaaf te willen dienen, om aan tafel de rommel op te ruimen. Als je belangrijk wil zijn. Wie wil dat niet? Jezus sluit aan bij onze neiging om iets voor te willen stellen. Die neiging zit in ons allemaal. Soms wel verpakt in de wens om van betekenis te zijn en goed te doen. Want we willen allemaal omhoog. Onze maatschappij suggereert dat. Je bent geslaagd als je op een of andere manier hogerop weet te komen. Jezelf redden. Meer, hoger, beter. Nu is er met ambitie niks mis. En ook niet met jezelf ontplooien of jezelf ontwikkelen. Maar die opwaartse beweging waar we allemaal in willen, die vervreemdt je van jezelf en ook van elkaar. En ook als kerk zijn we hierdoor geïnfecteerd. We willen toch graag een succesvolle kerk zijn? Kunt je afvragen wat dat trouwens is? Zijn we succesvol of zijn we vruchtbaar? Dat is wat anders, hè? En ik zou eigenlijk wel graag een hele succesvolle dominee willen zijn. We zien graag mensen waar we tegenop kijken, ook in de kerk. Bonhoeffer heeft erover gezegd: de gemeente van Christus heeft geen briljante mensen nodig, geen charismatische persoonlijkheden met buitengewone gaven, maar trouwe dienstknechten aan de Heer. Trouw in het dienen van de broeders en de zusters. En als je over gezag praat, dan heeft dat met dienen te maken. De weg van het evangelie is geen weg omhoog, maar een weg omlaag naar de minste plek aan tafel. Henri Nouwen noemt dat de downward mobility. Dat is de beweging van het evangelie. De beweging van het evangelie is een neerwaartse verbinding. En onderaan die ladder, die spreekwoordelijke ladder, is meer verbinding te vinden in de kwetsbaarheid dan bovenaan, waar je je ambitie aan elkaar laat zien en je op je verjaardag mooie verhalen vertelt wat je allemaal bereikt hebt in het leven en je trofeeën daarvan op de kast zet. Dan imponeer je, dan kom je in competitie, maar dan heb je geen verbinding. De verbinding is onderaan die ladder te vinden, waar het kwetsbaar is, waar het moeilijk is, waar het niet lukt. Het is de weg van Jezus Christus. De mensenzoon die niet kwam om bediend te worden, maar om te dienen. De zoon des mensen die kwam om zijn leven te geven als losgeld voor velen. En dan zijn we weer terug bij die cruciale tekst uit het evangelie. Jezus geeft zijn leven als losgeld. Niet voor één iemand, zoals die pater Kolbe, maar voor velen. Dat zou je kunnen lezen als: Jezus geeft zijn leven als losgeld voor veel mensen, dus niet voor alle mensen. Maar dat is hier niet het geval. Het beste kun je het lezen als: hij gaf zijn leven voor zoveel mensen. En dat is niet beperkend gedacht, maar veel zo niet allesomvattend. Daar zit geen beperking in de intentie. En Christus ziet zijn leven en zijn sterven als een losgeld. En dan zitten we in een metafoor, een beeld. En die metafoor gaat erover dat er een prijs moet worden betaald als er een slaaf moet worden vrijgekocht. Dan moest er een losgeld betaald worden. Het beeld vertelt dus dat wij op een of andere manier slaaf zijn. Maar het beeld vertelt niet aan wie dat geld betaald moet worden. Is het de duivel, zoals ze in de vroege kerk dachten? Christus betaalt dan de prijs aan de Satan, dat wij vrijkomen van zijn macht. Maar geef je dan de duivel niet veel te veel macht? Of moet de prijs betaald worden aan God? Het leven en sterven van Christus wordt dan een genoegdoening aan God. Dat is ook ingewikkeld. Want God is toch niet als die kambeul die hoe dan ook iemand in die bunker wil opsluiten. Maakt niet uit als de prijs maar betaald wordt. Of, en dat denk ik, blazen we het beeld van de losprijs op als we deze vragen gaan stellen en lopen we weg uit het beeld. En ineens, u voelt het wel aan, zitten we op heilige grond. En zitten we midden in de vragen over de verzoening. Verzoening is cruciaal in het evangelie. Het is de kern, dat God en mens bij elkaar wordt gebracht. Ondanks de enorme kloof die daartussen zit. Maar hoe die precies tot stand komt, blijft eigenlijk een geheimenis als je al die teksten uit de Bijbel naast elkaar daarover legt. Behalve dit dan, dat God zelf in de verzoening voorziet. Wij verzoenen onszelf niet met God. God verzoent zich met ons. In de Bijbel vind je daar heel veel verschillende beelden en omschrijvingen voor. En in ieder geval vertelt het dat wij slaven zijn, maar eruit bevrijd worden. Dat is het grote doel. Christus koopt ons vrij. En hij betaalt ermee met zijn leven van liefde en zijn sterven uit liefde. En dat vertelt meteen ook hoe kostbaar onze vrijheid is. Het is geen goedkope genade, maar dure, kostbare genade, zou Bonhoeffer zeggen. Zo dient hij ons, want we zitten in de slavernij gevangen van die beweging naar omhoog. We zijn verslaafd aan ons streven naar ereplaatsen, naar aanzien, naar macht. Maar dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Want Christus dient ons als de ultieme diaken, zodat wij daarvan vrij gemaakt worden en zijn. En als je daar vrij van bent, dan ben je ook vrij om te dienen. Amen.